Je luistert naar aflevering 3 van The M-Town Rebels Talk. Een podcast over de hardcore punkbeweging in Maastricht die begin jaren 90 internationaal bekend werd. Niet alleen door de talloze bandjes en festivals, maar ook door de plotselinge zelfdoding van hun boegbeeld, Richard Bruinen, oftewel Richie Backfire. Ik ben Nina Bokken en in deze aflevering praat ik met popjournalist en hardcore liefhebber Leon Verdonschot.
Er gebeurde altijd iets. Dus ik vond het heel spannend.
En met Rob Fransen, zanger van metalcore band Born from Pain, afkomstig uit de ooit rivaliserende Mijnstreek Oostscene.
En wij schreven dat nummer met die tekst. Daar komt een regeling voor dat er stond Fuck M-Town.
Maar eerst hoor je leden van verschillende bands over hoe grappen excessief werden en over de keerzijde van succes.
Maurice Gijsbers, gitarist van Right Direction, jeugdvriend van Richard. Ik heb me vaak genoeg afgevraagd, als dit maar goed gaat. Maar goed, ik hoorde dan bij de watjes van het stijl.
Zo werd dat benaderd?
Nee, dat werd zo helemaal niet benaderd, dat vind ik zelf. Dat zeg ik nu zelf, maar ik zat vaak toch wel als eerste in de bus of samen met de Immekappenbroeders of zo van, laten we gaan voordat het helemaal uit de hand loopt. Ja. Het was vaak Dave, Richard, Koenen, ja, vaak wel.
En wat was de dynamiek tussen hun dan, dat gebeurde steeds? Was dat iets, waar ze ook van genoten? Of was het iets, dat gebeurde gewoon, dat ze elkaar gingen opfokken of weet ik veel?
Ja, in het geval van Dave en Richard, dat was toch wel altijd elkaar overtreffen.
Beetje competitief.
Ja, maar ook hier weer met een lach en een glimlach en een kwinkslag. Ja. Dus ook hier weer was het gewoon, chic, kijk eens, elkaar overtroeven in gekkigheid. Maar in die end won Richard. Zo gek als Richard maakte niemand het. Ik vind ook alles wat ik weet van heb, van al die gekke dingen die gebeurd zijn, behalve dan een paar keer of een enkele keer iemand fysiek echt iets hebben aangedaan, is alles, daar kan ik nu ook best mee lachen. Er zijn dingen die mogen niet en die kunnen niet door de beugel. Maar hier heeft nu niemand meer last van wat toen gebeurd is, laat ik het zo zeggen.
Dat mogen we hopen.
Er zijn echt maffe dingen gebeurd, maar ik kan er nu zelf om lachen. Ik vind ze nog altijd grappig. Dat begint allemaal onschuldig. Trouwens, het was bijna altijd onschuldig. Ja, alleen excessen, die blijven dan wel bij.
Maar volgens mij heb jij nooit een verbod gekregen om ergens binnen te komen en andere mensen wel, toch?
Ik deed niet mee. Ik behoorde niet tot de helden, zeg maar. Ik was er wel bij, maar ik deed er niet aan mee. Ik stond erbij en ik keek ernaar en ik lachte erom.
Want ja. wat gebeurde er dan?
Goh. Ja, er zijn echt dingen gebeurd die kunnen niet door de beugel. Die ga je ook niet vertellen.
Echt niet?
Maar
Volgens mij is het toch nog best te kan het daglicht nog wel verdragen, toch?
Er zijn ook dingen die daglicht zeker kunnen verdragen. Een van de leukste dingen die. Wij vonden dat leuk. Ik kan er nu nog om lachen, gewoon om hoe bizar het is. Hadden we een keer een show in de Nieuwe Pul in Uden. En wij zaten al in de bus te wachten. Het was na afloop van de show. En we in de bus wachten tot je terug naar huis kunt. En we waren aan het wachten op Richard. En op een gegeven moment komt Richard naar buiten rijden. Met het mengpaneel. Dus ja.
Van de Pul.
Van de Nieuwe Pul. Hoe bizar is dat? Maak de bus open, maak open. Ik heb een mengpaneel, noem dat met. Lange, man. Ja, we noemden hem Lange. Lange, wat moet je met? Breng dat mengpaneel terug, weet je. Ja, wie verzint het?
En het heeft hij toen ook gedaan?
Ja, tuurlijk. Ja, wat moet
ik dacht dat je het had meegenomen.
Nee, het mengpaneel heeft ze ook terug moeten brengen.
Nee, want er zijn ook wel eens schilderijen
ook als we in een hotel overnachten of zo, dan... Ik kan me ook nog een keer herinneren, ook hetzelfde weer. 'S Ochtends vroeg, we hadden in een hotel geslapen. En we stonden op het punt om naar de volgende show te rijden. En komt hij aanrennen met de schilderijen, wat hij van de gang had gejat. Ik heb een schilderij, ik kan hem verkopen. Maak open en dat met. Ja, ik denk, ja, wij moesten nog 3 dagen met zo'n klote schilderij in de bus rondrijden. Dus ja, weet je wel. Ja. En dat is ook allemaal nep en kitsch wat daar op de gang hangt. Dus wij, ja, dat soort dingen. Ja. Ja, dus, en tankstations, want ja, daar haalden wij ons voedsel. Tankstellen. En destijds, ja, alles was voor internet. Dus op de bovenste plank daar had het seksboekjes. Ja, die werden ook altijd geplunderd. Dus als wij bij een tankstation hadden gestopt, dan hadden we daarna weer een paar uurtjes plezier aan al die boekjes van de bovenste plank. Ja, dat is allemaal rond ons 20ste begonnen, dat we echt in bussen gingen toeren. En...
Maar, nou ja.
ook een beetje rock'n'roll, hè? Ik bedoel, ja. Het was gewoon rock'n'roll.
Ja, absoluut. Maar ja, jij bent ook rock'n'roll en jij deed dat soort dingen niet. Dus dan blijft
het. Ja, maar ik hield het ook niet tegen. Ik kon er wel van genieten. Okay. Ik vond het toch leuk.
Zo in ben jij er.
Maar ik was wel blij. Ja, er zijn wel een paar keer. Ja. Dus ik blij was dat we thuis waren. Ja,
wanneer bijvoorbeeld? Kun je dat nog herinneren, een keer dat je dacht, thank God, ik ben heel thuis gekomen?
Nou, niet heel thuis gekomen, maar dat er geen politie achter ons aan heeft gezeten of
want...
zo. Ja, dat sommige dingen. Er zijn dingen voorgevallen, daar kan iemand de politie voor bellen en de politie achter je aansturen.
Ja, maar dat kan natuurlijk heel breed zijn, dan ben ik wel benieuwd. Ja, niemand kan je nou meer oppakken hiervoor, hè? Dus...
Nee, maar gewoon, nou ja, er zijn vaak genoeg wel wat dingen gejat uit clubs ook. En dat is, ja, mm-hmm. Dat is heel bizar. Ik werk nu in een club en ik breek iemand zijn poten bij mij. Nou goed, nee, ik ben dan niet zo stoer, maar...
Bewijzen van.
Ik kan er nu niet om lachen als iemand iets... nou, laat ik zo zeggen, er zijn wel wat cd's verdwenen uit clubs. Ja. Hele collecties cd's zijn thuis, zijn beland en ja, goed... En dat was dan toevallig eentje waar ik niet bij was, maar wel eens een categorie, maar ik vertel hem dat die bekend is. Daar zijn ooit een keer in Gulpen, heel vaak bij een bierbrouwerij, hebben Dave en Richard ooit een keer een bus volgeladen. Die zijn daar over de hek geklommen. Ja, het zal wel bij Gulpen op bier, ja, het moet bij Gulpen op bier zijn geweest. De hele bus volgeladen met bier. En gewoon op het gemak terug van Gulpen naar Maastricht gereden. En er stond roadblocks, afgesloten, politie. En daar heeft er is ook later is er een Ride Action nummer over geschreven. What a day that was. We call us criminals, well if that's what it makes us. Just
wanna say to all of you, what a hell of a day that was. En zaten daar consequenties aan nog?
Daar hebben zeker consequenties aan gezeten.
Hebben ze moeten zitten? Nee. Taakstraf?
Nee, taakstraf, okay. Boetes. En,
volgens mij is dus met die taakstraf, volgens mij heeft Richard uiteindelijk daardoor Wiep leren kennen, omdat hij toen een taakstraf moest doen op de school waar Wiebrand zat.
Ja, maar dat was een ander akkefietje.
Oh, dat was weer wat anders.
Dat was omdat Dave en Richard hadden ingebroken in een school. En daarvoor heeft Richard inderdaad 6 weken de hele zomervakantie lang op die school gras en onkruid moeten wieden.
Ik ben Wiep Brouwer. Ik ben de originele oprichter van Backfire samen met Richard en Patrick.
In die tijd, jullie hadden heel veel shows met Backfire. En ja. Jij zei eerder al van, was ook wel een beetje een tijd van extreme.
Ja.
Kun je eens vertellen wat je daarmee bedoelt?
Wat wil je weten?
Alles.
Nee, ja, nee, goed, ja, nou, serieus, gewoon... Clichématig, alles, seks, drugs, rock'n'roll. Maar letterlijk. En vooral buitensporige, debiele acties. Dingen kapot maken, dingen ontvreemden, dingen... mensen beledigen. Niet je beter voelen dan dingen, maar wel je zo gedragen. Vooral de grenzen opzoeken van waar gaat het niet meer. Maar dat komt natuurlijk, en vooral elkaar beledigen, dat was ook echt tot het grenzeloze, tot het echt pijnlijk werd.
Binnen de band bedoel je?
Ja, maar dat komt als je heel veel uren met elkaar in de bus doorbrengt, echt heel veel, echt meer dan met je eigen partner en wie dan ook, dan ontstaat er ook een vorm van verveling die je probeert op te lossen in een manier en de extreme uitzoeken. Hè? Dus overal waar je langs rijdt, een ruit in flikkeren of een, ik noem maar iets. He, gewoon dingen, ja, overal de randjes opzoeken van wat toelaatbaar mogelijk is, wat gebeurt er als je dit doet met die, weet je wel. Het zijn dingen die ik bij iedere band zie die zo lang bij elkaar en hecht bij elkaar is, tenminste in dit genre, laat ik het zo zeggen. En het is ook een soort puberaal richting volwassen worden. En je bent natuurlijk in een soort uitzonderingspositie.
Ja.
Je reist de hele wereld door, je krijgt ervoor betaald. Iedereen wil iets van je, wil met je foto, wil handtekenen, wil een interview met je, weet wie je bent. En dan ga je, op een gegeven moment ga je daar een beetje in geloven zelf.
Had je het idee dat er een beetje een sterrenstatus ontstond?
Ja, ik heb hem wel even zo gevoeld, ja. Vooral toen met Biohazard, die waren echt in de originele bezettingen. Die waren echt, die geloof ik een aardbeving veroorzaakt op Dynamo.
Ja.
Echt een beetje. Die band was enorm. En die man, die zanger, daar was ik ook echt fan van. Had ik een tattoo van, volgens kende. En die zanger belde mij midden in de nacht toen ik licht beschonken in Allebeneur, een café zat te gokken. Belde hij me op of ik met hem een tour hou. En ik dacht eerst dat het een grapje was. Maar ik herkende zijn stem meteen. Toen waren we in één keer met Biohazard op tour, echt alleen met Biohazard, dus geen andere voorprogramma's. En dat was echt een rocksterrentour. Die zanger was echt een rockster, die deelde echt backstage pasjes uit een meisje, zo van, jullie vijf mogen mee naar dingen. Ja, en als je daar meegaat, of tenminste, als je ziet dat en je denkt, die kunnen dat maken en ik hoor daarbij en ik heb hetzelfde. Dat was echt ook, als je de bus stapt, dat er pers stond of echt fans. Dat je soms gewoon langs hekken moest om de zaal binnen te gaan. Ja, dat doet wel iets met je. Als je uit een vrij simpel en zeker dat allemaal niet verwacht had. En op een gegeven moment ga je daar een heel klein beetje geloven. En zeker als je, ja. Want je verveelt je kan alles doen, je kan alles maken. Bedronken veel in die tijd. Op een gegeven moment word je. Ik heb wel van later gehoord dat ik in die tijd echt een heel vervelende. Ik had gezien als een hele vervelende en arrogante jongen. Maar dat was ik waarschijnlijk ook wel. Maar sommige mensen kunnen daar heel goed mee omgaan. Sommige minder. Sommige gaan er helemaal aan ten onder. Gaan er helemaal kapot. Zijn er genoeg geweest. De lijst is inmiddels oneindig. Van jongens die eraan bezweken zijn. Aan de effecten van het succes. Hè? Het ruiken en proeven aan drugs en drank. En het harde leven. En het niet binnen de grens hebben kunnen houden, die er niet meer zijn, door of zelfdoding of overdosis. Die lijst is echt enorm, die is akelig.
In jouw nabije omgeving?
Nou, echt in de hardcore zien. Die lijst is echt eng, die gaat boven de 15, denk ik wel.
Want ik zit even te denken van, dat verschil, dat was toch ook wel een verschil tussen Right Direction en Backfire. Qua imago ook. Herken je dat?
Ja, zeker, absoluut. Wij waren veel meer... Veel meer macho. Right Direction ook nummers over Right Away shit, over vegetarisme en allemaal politiek correct. Wij waren dat absoluut niet. We hadden alleen maar macho teksten, vooral in het begin. Alleen maar over ruzie en vechten en kom maar. En
gebeurde dat in het echt eigenlijk ook, dat vechten?
Nou, de hardcore-concerten werd vrij weinig gevochten, maar wij hebben altijd een zero tolerance beleid gehad tegen nazi's. Dus mensen, als er iemand ziek haalde in het publiek of zo, weet je wel, een of andere verloren skinhead, die zat, dan stopten we meteen met spelen. En dan, of een waarschuwing of dingen, en als dat niet deed, dan gingen we wel echt eigenhandig het podium af. Vaak met dronken mensen. Ik kan me nog herinneren dat iemand die liep langs voor een podium. Die gooide gewoon een glas, gewoon een leeg glas naar me toe. Gelukkig mis. Ja, dan stapten we wel echt letterlijk met de hele band op het podium af om daar iets aan te doen, zeg maar.
Ja, met de vuisten.
Ja.
Ja.
Maar Omer was ook een beetje. Die was en chauffeur en ook een beetje bodyguard. Dat is bijvoorbeeld ook mensen die. Als je bijvoorbeeld, soms bestormt het hele publiek het podium gewoon om mee te zingen. En
ja.
Maar soms word je dan ook opgeteld of ze gaan iets snaren trekken en zo. En dan zwierden er een paar vuisten van Owen onderdoor. Ja. En dan, dat hoorde dan een beetje. Maar dat vind ik ook een beetje asociaal. Om aan mensen instrumenten te gaan trekken en om te gaan duwen of op te gaan tillen van het podium af te gaan gooien en zo.
95, 96 is dat geweest dat. Dat er allerlei, dat waren allemaal jongeren, allemaal pubers, allemaal 15, 16 jaren. En die kwamen naar concertjes van Rider Action en Backfire in Maastricht en omgeving. En die zijn precies hetzelfde begonnen zoals wij begonnen.
Ja. Maar ook waar soms Richard ook nog steeds wel in speelde. in andere bands. En jij zelf trouwens ook.
En ik ook, ja, inderdaad. Ja, nou ja, goed, er waren altijd... Ik heb in drie bands gespeeld. Dave in 3 of 4. Richard in 4 of 5.
Ja.
Ja.
Right Direction en Backfire gingen ook op een gegeven moment... of nou ja, stonden in ieder geval heel vaak op dezelfde podia.
Mm-hmm.
Hè? En op een gegeven moment...
We gingen ook samen op tour zelfs.
Wat voor festivals hebben jullie zoal gestaan?
Ja, vooral die namen Open Air, Pinkpop, Lowlands, Doer in België. Ja. Ik durf gewoon echt met alle arrogantie te zeggen, wij hebben er gewoon heel hard voor gewerkt.
Ja.
En Richard nog, en Backfire minstens even hard. Misschien nog wel harder. Die waren nog meer bereid om banen en alles op te zeggen.
Ja.
Maar kijk, het is ons overkomen en dingen gebeurden, maar het gebeurde toch omdat je het...
Omdat je de investering...
Je investeerde er wel in. Ja. We waren er niet bewust mee bezig. Laat ik zo zeggen, er was geen plan. En tegelijkertijd wilde je wel altijd vooruit. Altijd de volgende stap.
Ja.
Alleen, ja, het ging vanzelf tot rond 2000. Of ja, tot het einde dat Richard overleed.
Je zegt wel iets opmerkelijks eigenlijk, hè? Want je zegt van... er zat een enorme drive achter, hè? Ook bij Backfire... terwijl Backfire naast zijn harde werken ook wel een bepaalde status, of in ieder geval een imago had van toch ook wel vaak dingen mollen of stuk maken of heel intimiderend zijn.
Ik heb dat destijds niet meegekregen dat ze dat imago hadden, want ook hier weer, dat is ook gewoon... Ja, je was er onderdeel van, weet je. Het groeide vanzelf en ook niet van de een op de andere dag.
Maar je vertelde eerder een keer van dat je toch getuige ook was geweest van een incident waar je toen ter tijd van schrok.
Ja, dat klopt. Ja, daar is wel eens een keer een ruzie van geweest daar ben ik echt van geschrokken, ja.
Wil je daar iets over vertellen?
Ja, dat was ook een of ander festival of een show in België. Daar speelden die twee bands weer. Mm-hmm. We waren vaak samen op pad. En de details weet ik niet meer. Ik weet alleen dat er ruzie is geweest tussen een bezoeker en Backfire. En ik weet wel, dat is een van de weinige keer dat ik Richard, of in ieder geval dat ik jongens van Backfire, echt heb zien vechten. En het zag er wel vrij ernstig uit. Ik was blij dat ik thuis was.
Voor die bezoeker, begrijp ik?
Ja, voor het slachtoffer, ja.
Ja.
En ik heb wel vaker van dat soort dingen meegemaakt.
Ik ben Owen Eussen, zanger van Determined en heel lang ook chauffeur, merchandiser en roadie van Backfire. Eigenlijk, toen de Lange nog leefde, heeft het voor mij nooit, los van misschien knokpartijen en zo, waar ik van achteraf van denk, daar heb ik wel aan mee gedaan. En waarom in godsnaam, weet je wel, daar ben ik niet trots op, zeg maar.
Ja, maar even voordat ik het vergeet, want ja. Maurice had het inderdaad over een vechtpartij die ooit in België heeft plaatsgevonden met een bezoeker die helemaal lens zou zijn gemapt. Kun jij je dat nog herinneren?
Ja, ik denk dat gaat over een optreden in Dilze waarbij iemand een rolstoel, een rolstoeler het publiek ingegooid had. Blijkbaar achteraf had ik gehoord dat een of andere gekke was die vaker op optredens... allerlei hebbel veroorzaakte en dit stond op het podium iemand in een rolstoel en hij dacht dat het grappig was om die uit die rolstoel te pakken en zo het publiek in te smijten. Ja, en dat was trigger genoeg. Ik heb daar trouwens niet aan meegedaan, dit hele verhaal, maar dat was voor een aantal mensen trigger genoeg om die gasten even een lesje te leren. En dat was het ook wel, bij ons was het een beetje zo van, oké, er hoeft niet veel aanleiding te zijn, zeg maar. Als iets met een van ons in de groep gebeurde, dan zat iedereen er bovenop, zeg maar.
Ja.
En dat was voor de ontvangende partij, denk ik, niet altijd even prettig. Dat is natuurlijk wel best extreem. Maar goed, ik denk dat er toch wel best wel veel groepjes zijn in die leeftijdscategorie. Of dat nou, even onherbiedig gezegd, boeren mm-hmm. zijn of andere subculturen, zeg maar. Voetbalsupporters, denk dat je dat... Ook in die groepsdynamiek toch, dat toch wel vaker gebeurt dat je dat opzoekt, zeg maar, dat soort gedrag.
Ja, maar het is natuurlijk wel zo dat het bij in en rondom Backfire wel wat was de sfeer iets grimmiger dan bijvoorbeeld rondom Right Direction.
Zeker, dat denk ik wel. Ik denk ook wel naarmate de tijd vorderde. Backfire kreeg op een gegeven moment wel ook echt een naam. Ik denk die eerste tour dat toch minder het geval was. Maar dat kwam ook wel door door de mensen die in Backfire zaten. Ik denk dat er bij Ride Direction toch misschien wel iets meer mensen zaten die hun verstand ook nog wel eens gebruikten. De Emme Keppel broers, die waren redelijk... die waren niet zo gek om dat soort dingen te doen. En Maurice ook niet. Dus dan ben je al een snel in de minderheid als je dan gekke fratsen uit gaat halen. Maar bij Backfire zaten Wiep, Richard, Patrick. Dat zijn al drie mensen die daar wel mee gingen, zeg maar. En de mensen eromheen ook. Dus het groepje wat om Backfire heen verzameld was, ging er ook in mee. Dus...
Weet jij je nog iets te herinneren van een incident met een rolstoeler?
Ja, dat weet ik wel, ja.
Wat is jouw herinnering daaraan?
Dat was geloof ik in Dils op een concert.
Ja.
En er werd, ik weet niet precies, er was een man in een rolstoel en die werd, of hij wou zelf crowdsurfen met zijn rolstoel en iemand duwde hem uit zijn rolstoel of iemand gooide hem in het publiek met zijn rolstoel, zeg maar. Als een van die twee. Het was in ieder geval iets wat absoluut niet kon. En een beetje de grote jongens, zoals De Lange en de zanger van Hardcell, een hele brede gespierde Belg en Olle Kromek toen nog. Ik hoorde niet bij die groep gespierde grote jongens, maar ik deed wel graag mee. Die is toen wel echt, die jongen die dat deed, die hebben ze wel echt behoorlijk toegetakeld.
Ja, dat vertelde Owen inderdaad, dat er zo'n incident, maar hij wist ook niet precies wat...
Ja, zijn wel dingen meer aan het doen, maar het is niks om trots op te zijn, ook niet om over te patsen of patserig over te doen. Maar Backfire heeft wel altijd het niet met zich laten sollen imago gehad. En dat gebeurde ook echt niet. We zijn één keer zijn we belaagd, ook door Skinheads. Was ook iemand die in de tijd als er publiek begon te bewegen, gingen er drie of vier van die hele opgefokte anabole Skinheads iedereen tegenhouden om niet te bewegen. En we hebben er drie keer van gezegd en toen ze bleven dat doen. Toen keek ik Pet aan, toen gingen we alle twee het podium af, zijn om te vuist te gaan. En hebben ze eruit gewerkt. En na het optreden kwamen er vier of vijf terug. En volgens de promotor zeiden ze willen even excuses aanbieden over wat er net gebeurd was. Dus ze lieten ze backstage. En nou, die kwamen helemaal geen excuses aanbieden. Die kwamen gewoon om vraag te nemen. We waren echt helemaal doorgesnoven van die mannen zonder nek, weet je wel. Helemaal aan de bolen. En dat was ook wel eng trouwens. Want toen ontstond er meteen, die besprongen meteen Patrick. Die zat een bank, die werd besprongen en er twee man echt hard geslagen. Maar er stootte iemand op het lichtknopje, dus het licht ging uit. Het was in één keer pikken donker. En toen, ik geloof dat Dave 3, die sloeg een fles kapot. En die begon een beetje om zich heen te steken.
Die was toen al in beeld, Dave 3?
Nee, die was toen al in beeld. Het is gewoon een incident waar dingen... Maar wat je noemt van de rolstoel, dat was lang niet zo extreem als andere dingen. Maar dat zijn wel bangelijke momenten. Want iedereen was om zich heen te slaan. En je wist eens of je eigen vriend aan het slaan was of die jongens. Gelukkig bleef dat licht niet al te lang uit. En onze manager Theo toen, die heeft er ook nog een paar mensen uitgeplukt. Dat is ook een beest. Een sterke man. Maar ja, dat zijn dingen op dat moment spannend. En daarna gingen ze dreigen dat ze nog een keer terug zouden komen. Want we waren toen op tour. Maar wij zijn nooit bang geweest. Dan kom maar. Wij hebben altijd niet met ons laten sollen. En plus onze vriendschap met bands als Madball en weet je wel, een beetje die nieuwe gangsterbands, denk ik ook dat niemand niet echt stond te springen om ruzie met Backfire. Niet alleen om wie wij zijn, maar wel vooral wie we kennen en wie ons allemaal zou helpen als het echt uit de hand zou lopen.
Maar het schrok jullie in ieder geval niet af. Want mij lijkt het bijvoorbeeld al, als ik zoiets zou meemaken, ik weet niet of ik dan de volgende keer wel zin had.
Nee, het schrok me niet af. Omdat ik vind sowieso nazi skinheads en mensen die doorgesnoven macho's vol steroïden, vind ik zo niet angstaanjagend. Als jij iemand echt iets wil aandoen, ga je niet zeggen, ik kom je daarna opwachten. Dan sta je daar gewoon zonder aankondiging. Ja. Dus dat heeft... We voelden en we waren ook vrij untouchable. Dat idee had ik wel. We waren echt en nog steeds voor niemand bang. En we zijn ook zelden of nooit als verliezende partij uit zo'n... Maar nu wordt het net of een heel groot ding is. Maar die dingen gebeuren gewoon. Dat zijn echt incidenten.
Ja. Ja, maar goed, het waren wel situaties waar jullie in belanden als band.
Ja, maar ja, je speelt in de meest maffe... Je speelt in Polen, in Krakau, in achterbuurten, in Parijs heeft ook hele sketchy. Je speelt in zoveel plekken.
Ja.
Voor zoveel verschillend publiek. Voor zoveel diversiteit aan mensen. Van punkers, skinheads, hardcore kids, skaters. Allemaal mensen die we ook maar met elkaar moeten vinden. Hè. Dat is ook een, en daar sta je maar tussen als band. En we hebben ook een tijd gehad dat de street edge scene, die Belgische Age 1000 crew, die moest echt niks van ons hebben. Wij waren alles wat hun verschrikkelijk vonden. Dat was ook wel een vijandigheid. Er waren ook wel jongens die kwamen om ruzie te zoeken. Maar ja, we waren nooit bang. En nog steeds niet eigenlijk. Maar ik moet er nou helemaal niet aan denken hoor. 45 of nou nog met om mensen op de vuist te gaan. Ik bedoel, die tijd ben ik ver ontgroeid. Maar het is ook nogmaals niks om trots te zijn. Maar het hoort er wel bij. Net zoals andere dingen die gewoon niet prettig zijn. Er zijn heel veel keerzijdes aan. Tussen aanhalingstekens succes.
Ik ben Rob Fransen, zanger van Born From Pain en vroeger van Feeding the Fire en Point of No Return.
Hoe oud ben jij nu?
Ik ben nu 49 en loop tegen de 50 aan. Mijn eerste band ontstond eigenlijk, en dan gaan we nog verder terug dan Point of No Return, die heette Brightside, maar het was een oefenruimteband. En daar zat ik in met Roger, die vroeger ook in Point of No Return en Feeding the Fire heeft gespeeld. En ja, een jongen uit Maastricht en een jongen uit Sittard. En dat is heel slecht van me nu, maar ik kan me allebei de namen niet meer herinneren. Eentje heette de Maurice, dat was volgens mij de jongen uit Maastricht. En daar hebben we volgens mij alleen maar oefenruimte dingen mee gedaan. Ik weet nog dat we een SSD cover en een Dead Kennedys cover hebben gedaan. En allemaal met Police in de titel dus. En dat was hem, geen eigen songs. En dat hield ergens op en toen begonnen we zelf met een bandje. Toen we ophielden met Feeding the Fire, ik wilde eigenlijk iets heaviers doen. En toen heb ik samen met Jay willen we een band beginnen, omdat we veel met elkaar rondhingen, dezelfde muziek goed vonden. En toen zei Jay, ja, ik kan helemaal niks. En toen zei ik, nou, ik kan 3-4 lijntjes op een bas spelen. Toen heb ik gezegd, nou, ga jij maar zingen, dan ga ik bas spelen, zoek een gitarist en een drummer. En dat waren toen Bolle, Sauvé en Wouter. En zo is Bon van Pain eigenlijk ontstaan.
En nu zing jij weer?
Ik zing inmiddels alweer sinds 2007 of 2008 denk ik. Dus dat is inmiddels ook alweer bijna 14 jaar van de 24-jarige bestaansgeschiedenis. Dus.
Word je daar niet eens moe van dat bandleven?
Ja, na 10 uur in de auto dan ben je moe, ja. Maar word daar niet moe van. Als ik één keer op de bühne sta, dan dat doe ik het voor. Ja, die 3 kwartier die je daar staat, dat klinkt heel cliché, maar dat voel ik echt nog altijd zo. 10 uur in een busje zitten om ergens te komen. Ja, wie vindt dat leuk? Dat vind je misschien, ben je misschien heel enthousiast over als je 22 bent. Als je zo lang op stap kunt.
Ja.
En ik vind de mensen in mijn band vind ik ook allemaal fantastisch. Maar dat hoeft van mij niet zo nodig. Maar ja, goed, dat neem je op de koop toe soms. Hè.
Maar jij doet ook nog tourmanagement van bands, begreep ik.
Ja, ik tourmanage de Madball, ja.
Nog steeds?
Nog steeds, ja. Ja.
Dus dan hebben we het even voor de mensen die band niet kennen, toch wel over een wereldberoemde New York hardcore band.
Ja, zo zou je dat kunnen stellen, ja.
Born From Pain is een groot metal- en hardcore exportproduct geworden, hè, van Nederland.
Ja.
Hoe heeft zich dat ontwikkeld?
Nou, dat heeft zich eigenlijk ontwikkeld door enorm veel te spelen. We hadden een extreem grote drive. Wij wilden heel veel doen met die band. We waren al vrij snel hier in de lokale scene, in heel de oostelijke mijnstreek. Hadden we heel veel mensen mee. En dat gaf een animo. We organiseerden ook shows hier in de Oefenbunker eigenlijk 2 wekelijks.
Welk jaar hebben we het dan over?
Dan hebben we het over 1997. En er speelden toen een hele hoop bands. We deden op de zondag een matinees. We deden op de vrijdagavond shows. En zo nodig je bands uit. Dan kon je ook in ruil ergens anders spelen. Duitsland, België. En dan bouw je een beetje een naam op. En dan word je zo uitgenodigd. En het was vooral de eerste 3-4 jaar vooral veel spelen en veel geld toeleggen. in de Volkswagen van mijn ex-vriendin rondrijden. En op één hoop proberen heen en terug te komen overnacht. Ja, en dat heeft op een gegeven moment gelukkig zijn vruchten afgeworpen. Dat mensen het wel zagen zitten en werden we populairer. En van het een kwam het ander.
Waren jullie in Heerlen de enige metal of hardcore band die er was toen?
Nee. Ik denk dat we wel op een gegeven moment de meest bekende waren. Maar je had hier veel bands. Je had hier nog bands zoals Burning Still, Burn Beyond Recognition. Ja, op de een of andere manier ontstond er in 97, 98, 99 gewoon een tamelijk grote scene hier. Zoals gezegd, veel lokale bands. Er werden heel veel shows georganiseerd. En als je heel veel shows organiseert, dan heb je vanzelf dat mensen graag zelf eraan deel willen nemen. Op shows willen komen, zelf ook showtjes organiseren. Tegen die tijd waren er ook shows in Brunsum en in Heerlen zelf. En goed, ontstaan er ook bands. Dus op een gegeven moment hadden we hier wel shows waarop we vrijdagavond een man of 150 constant zaten. Ook een beetje geïmporteerd van net buiten de grens en ook van regio Maastricht, Zetel en dergelijke. Maar ook een harde kern vanuit de oostelijke Mijnstreek eigenlijk. En dat heeft ons wel gestuurd als band.
En hadden jullie toen door dat er in Maastricht ook iets aan het ontstaan was?
Ja, zeker. Ik bedoel, Maastrichter wist wel eigenlijk heel vroeg van dat er daar bands waren. Dat er daar eigenlijk parallel aan wat er in Heerlen was, ook iets was. Hè? Ik bedoel, je had toen geen internet en dat mag duidelijk zijn. Dan heb ik het over vroege jaren 90. Hè? Misschien begin jaren 90. Ja, en dan ik hoorde in je eerste deel van de podcast al Maurice praten over Worst of All en dergelijke. Ja, dat singeltje heb ik ook nog ergens thuis liggen.
Dus dat heb je wel geluisterd?
Ah, ja, zeker. Dat hadden we wel, ja. Zeker weten.
Want mijn indruk was dat de verstandhouding niet zo goed was tussen de twee verschillende scenes. Of is dat een mythe?
Dat is geen mythe. Dat was in het begin wel zo. Dat is ergens ontstaan. We hadden vroeger dat is een heel raar verhaal eigenlijk. Dat is we hadden vroeger een drummer, Roy. En die kwam uit Maastricht. En die had in die tijd, en dat zal nu ook al heel lang niet meer zo zijn, toen had hij wel eens meningsverschillen, ook volgens mij met die jongens van Right Direction of Worst of All toen. En die drumde toen bij ons bij Point of No Return. En wij hadden toen een bepaalde loyaliteit naar hem toe, dus wij begonnen dat ook vreemde gasten te vinden. En toen, en hoe dat toen eigenlijk allemaal precies ontstaan is, geen idee. Toen over en weer natuurlijk iets commentaar op elkaar gegeven en toen ontstond er een beetje een rivaliteit. Alleen, moet ik zeggen, dat was misschien ooit op zijn hoogtepunt inderdaad. En dat is naderhand, zeker later Feeding the Fire tijd en zeker Bomb for Pain tijd, is dat helemaal afgevlakt, dan was dat weg.
Want jij hebt het nummer geschreven waarop de M-Town Rebel Scene zijn naam gebaseerd heeft. Wist je dat eigenlijk?
Ja, laat ik het zo zeggen. Wij schreven dat nummer met die tekst. Daar komt een regeling voor dat er stond Fuck M-Town. En toen was er dus wel iets van die rivaliteit. Alleen, dat was met Point of Return. En die band was eigenlijk, die was wel half serieus. Maar ook eigenlijk heel erg tongue-in-cheek. Probeerde een beetje over de top straight edge band te zijn. En op een gegeven moment, toen we vonden dat we wat serieuzer wilden worden dan mee, zijn we er ook mee opgehouden. Hebben we Fiend of Fire gestart. En,
Weet je nog hoe die tekst ging? Want we kunnen dat nummer niet terugvinden. Hè?
Nee, het nummer staat op een compilation. Op een compilation tape. En op jouw aanvraag heb ik daar van de week heen gezocht. Die ligt ergens in mijn kelder, maar ik kon hem niet vinden.
Ooit duikt hij nog op.
Ooit duikt hij op en dan stuur ik je meteen de song als ik hem gedigitaliseerd krijg. Maar die, dat bestaat wel. Dus wie je dat ook gezegd heeft gelijk. Dat klopt, dat bestaat allemaal. Ja, later hoorden we dan M-Town Rebels en toen dachten wij meteen, hey, hij heeft zich iemand laten inspireren, dus dat zal dan, nou wat jij zegt, is dat dan ook daadwerkelijk zo? Nou ja, goed, of dat een compliment is, weet ik niet. Het carillon.
Ja, we zijn in Heerlen, hè?
Ja, want precies.
Tegenwoordig woon jij in Essen.
Ik woon in Essen, ja.
Dus, ik kon je net even vangen als je in het land was.
Ja, precies. Ja. Ik weet niet hoe lang dit gaat duren, maar dat zullen we zien.
Ja, maakt niet uit.
Nee. Maar in ieder geval, die naam die zal daar vandaan komen, ja.
Ging je in die tijd ook wel vaker naar shows van Maastrichtse bands?
Die vroege 90er jaren eigenlijk niet.
Maar was dat uit principe of omdat je het gewoon niet cool vond? Dat je het geen goede, toffe muziek vond?
Nou, ja, kijk, op een gegeven moment als je een beetje dat conflict had toen die rivaliteit was. Ja, toen deed je dat eigenlijk uit principe niet. Maar dat hield later, hield dat eigenlijk wel op. Ik kan me nog herinneren, we zijn een keer, ik weet niet meer hoe dat heet. Maar we zijn een keer op een show geweest. Daar spelen onze vrienden van No Sense uit Vaals. Daar heb ik toen nog een song meegezongen. Dat viel toen helemaal niet goed, want het was een festival dat werd georganiseerd. Ik weet niet meer wat het was in Maastricht, maar daar speelden toen ook de Heideroosjes, dat weet ik nog. En Right Direction. En dat viel toen niet een goede aarde, dat er toch door mensen van ons iets meegedaan werd bij No Sense. Kan ik me nog herinneren. Maar ja, zoals gezegd, toen waren we nog jong en dat is allemaal een hele lange tijd geleden. Maar in die tijd, 97, 98, 99 en vooral met de komst van Backfire, ontstond er een hele andere verhouding eigenlijk tussen de scenes. En dat is ook vooral aan Richard is dat eigenlijk te danken, dat eigenlijk allemaal luchtiger is geworden.
Is dat zo?
Ja. Die is, ik kan me nog herinneren dat die eigenlijk met zijn het was eigenlijk toch wel een verbinder, hè?
Ja.
Ik bedoel, dat is algemeen bekend. En volgens mij had hij in die tijd ook een vriendin hier in Heerlen, als ik me goed kan herinneren. En dus hij kwam wel eens in Heerlen en daar kwam hij ook wel eens jongens van ons tegen, zoals Jens en mij en andere lui. En dan begonnen we, dan raakte hij toch een gesprek en toen op een gegeven moment was dat allemaal wel voorbij. En toen begonnen we ook te spelen met Backfire eigenlijk. Wij hebben bijvoorbeeld ook volgens mij in 98 of zo Backfire op een release show gespeeld van... was het All Bets Are Off? Zou best kunnen. Ik weet niet meer welke cd dat was. En dat bezegelde eigenlijk wel dat die hele rivaliteit wel eigenlijk tot het verleden behoorde. En daarna hebben we ook heel veel bands vanuit Maastricht, zoals Negative Reinforcement en wat was er nog meer in Maastricht...
Downshot,
allerlei van die bands.
Demon Joker Junior, ja.
Ja, precies. Die hebben allemaal ook op die vrijdagavonden wel gespeeld bij ons. Of op die zondagnamiddagen. En dat was eigenlijk... toen was het eigenlijk wel zo'n beetje voorbij. Dus eigenlijk sinds Bomb van Pain tijd is dat eigenlijk al lang niet meer. Dus, en dat heeft een tijdje met Fiend of Fire tijd heeft dat wel nagesudderd. Maar ja...
Dat was eigenlijk spielerij.
Ja, het is iets. Hè. Je bent jeugdig en je denkt dat je tegen alles aan moet trappen. En bovendien probeerden wij ook veel politieker correcter te zijn dan de mensen in Maastricht waren. Dus, dan kom je op een gegeven moment wel achter dat als je wat ouder wordt, dat de wereld niet zwart-wit is. En daar waren wij ook al heel snel achter. Ja, goed. En dan was het eigenlijk wel allemaal opgelost. Dus,
Kun je vertellen wat het verschil is tussen een band als Born From Pain en bijvoorbeeld Backfire?
Dat is vooral eigenlijk, denk ik, muzikaal. Ik denk qua instelling dat we allebei gewoon hardcore bands zijn. Dan klinken wij wat heavier en misschien iets
meer metal.
Iets meer metal, hè. Maar qua instelling is het allemaal hardcore. Ja, voor de rest is Backfire natuurlijk wat begonnischer en wij wat arbeidsklasser gaan.
Ervaar je dat zo?
Nee,
helemaal
niet.
Het zou kunnen.
Nee, dat valt me mee. Ja, Wiepel wel eens begonnisch zijn op een bepaalde manier, maar ik weet niet of iedereen dat zo omschrijft. Maar het weet ik zelf wel het beste. We hebben alle gekheid op een stokje. Wat dat betreft, ik denk dat mensen Backfire misschien zien als iets ruwer, iets rauwer. Iets meer de New York hardcore richting uit. En dat wij misschien iets meer worden gezien als misschien een band met een iets modernere inslag. En dat bedoel ik, dat is geen waardeoordeel, maar misschien een soort hardcore spelen die iets later populairder werd. Een soort metalcore, weet je wel. Met bands als Hatebreed, All Out War. En hun zitten meer in die kant Agnostic Fold, Madball en dergelijke, wat er al voor zat. En daar halen hun meeste inspiratie uit. En wij van de andere kant. En ik denk dat het grote verschil is tussen de bands eigenlijk wel. Nou, ik denk dat de Maastrichtse sound iets meer oldschool is. Hè, zoals ik al zei, ook Right Direction en dergelijke. Het was toch meer iets, leunde toch iets meer aan tegen het New York hardcore-achtige. Puurdere hardcore, een beetje Oi-invloeden, hier en daar een beetje punkier. En hier was het toch meestal meer de metal-richting op. Hè. Meer metal-invloeden, dat hoorde je ook aan de bands. Al die bands die in die tijd ontstaan zijn. Ja, dat zijn eigenlijk wel allemaal bands die ook een metal-inslag hadden. Met een hardcore achtergrond was meer een mix van die twee dingen. En in Maastricht zat het meer aan de oldschool kant, denk ik.
Wat is volgens jou de impact of de invloed geweest van die hele M-Town Rebel scene destijds op de Europese scene?
Nou, ik denk dat hun wel in die tijd, zeker midjaren, begin jaren 90, een vrij grote impact gehad hebben op de mensen die inderdaad in die New York hardcore kant zaten. Het is altijd raar om te zeggen dat er natuurlijk subscenes zijn. Wij zaten met Feeding Fire bijvoorbeeld in het scene. Dat was iets meer politiek georiënteerd. We spelen heel veel in kraakpannen en dat soort dingen.
Heel links zelfs, hè? En
ja, we waren extreem links. Extreem links, straight edge, ja.
Alles wat de Maastrichtse scene niet was eigenlijk.
Ja, precies. En daarom zit je natuurlijk wel een beetje voor andere mensen te spelen. Maar in principe is het natuurlijk allemaal hardcore. Maar ik denk wel dat die Amptown scene wat dat betreft wel een grote impact gehad heeft. Ik bedoel, waar je komt in Europa, vooral waar de mensen niet net 20 zijn, hè? Daar, dan weet iedereen toch gewoon wat Right Direction en Backfire is. Hè? Ik bedoel, dat hoef je niemand. Dat is gewoon standaard.
Ja.
Bij wijze van spreken. Hè? Dus dat heeft zijn impact wel heel duidelijk gehad. Ja.
Mijn naam is Leon van Tonschot. Ik kom oorspronkelijk uit Geleen. Ik woon tegenwoordig sinds 2 jaar in Maastricht. En ik ben journalist.
Wat was de eerste keer dat jij kennis maakte met de Amptown Rebel scene?
Volgens mij was dat, ik weet niet meer of dat het album Rebel for Life van Backfire was, of het album All of a Sudden van Right Direction. Maar in die periode maakte ik kennis met in ieder geval de hardcore uit Maastricht. Inmiddels ken ik al hardcore uit vooral New York, maar daar kwam hardcore uit Maastricht bij. Ik liep toen ook stage bij de Limburger, bij de krant. En de Limburger schreef toen vrij veel over de scene. En toen ik eenmaal daar ben blijven werken, ben ik dat zelf ook gaan doen. En daarna voor allerlei muziektijdschriften. En in die periode gebeurde er ook juist heel veel. Right Direction ging uit elkaar. En ontstonden 2 hele interessante bands uit Right Direction. Demon Joker Jr. en $400. Daarna kwam Right Direction weer bij elkaar. Backfire ging heel erg goed. Dus er was heel veel aan de hand toen. Er kwamen allerlei bands in de slipstream van die 2 grote bands. Dus het was ook al een hele bloeiende periode van die scene.
Weet je nog wat de eerste keer was dat jij live, naar een live show ging van een van die bands?
Nee, ik weet niet meer welke dat was. Ik heb ze toen op een gegeven moment allebei en daarna ook $400 en Demon Joker Jr. echt heel vaak gezien in een vrij korte tijd. Ze speelden gewoon vrij veel. Ik ging sowieso eigenlijk naar alle shows hier in de buurt, dus in Limburg. Maar er was ook een aantal zalen in Nederland waar gewoon vrij veel hardcore shows werden geboekt. In Veenendaal, de Nieuwe Pul in Uden. Ja, en heel veel zaaltjes in België en Duitsland. En ik vond het ook gewoon leuk om naar die shows te gaan. Dus ik weet niet meer wat de eerste keer was. Ik zie het als een soort periode waarin ik ze gewoon heel erg vaak heb gezien achter elkaar. In al die verschillende samenstellingen. Backfire en Right Direction speelden ook wel vrij vaak samen op festivals. En toen ze eenmaal uit elkaar vielen, Right Direction speelden soms Demon Joker Jr. en $400 op hetzelfde festival. Ze vervingen elkaar ook wel eens. En dan vrij snel kwam Right Direction weer bij elkaar.
Wat vond jij zo leuk aan die shows dan?
Op de eerste plaats vind ik het gewoon nog steeds, trouwens, 2 hele goede bands. En ook hele goede live bands. En daarnaast vond ik die subcultuur en die scene gewoon leuk. Ik vond die shows, ik vond het gewoon gezellig. Ik vond dat er veel gebeurde.
Zoals?
Ik vond het wel een soort, er hing een soort opwinding in de lucht. Het waren een soort sterren van een subcultuur. Je voelde dat veel, veel mensen een identiteit vonden in die hardcore scene.
Jij ook?
Ja, iets minder. Ik zag mezelf al een beetje als een buitenstaander. Ook omdat ik erover schreef. En omdat ik ook in Maastricht woonde bijvoorbeeld. En omdat ik ook niet alles even goed vond. Ik vond die 2 bands en vooral de muzikanten uit die bands en de bands die ze daarna gevormd hebben, heel erg uitspringen. Ik vond niet alles waar een Amptown Rebel label op zat nou per se muzikaal zo interessant. En dat hoort natuurlijk ook wel bij een subcultuur, dat je ook de scene ondersteunt. Wat ook af en toe betekent dat je naar kutbands gaat kijken, omdat er nou eenmaal vrienden uit je buurt zijn of zo. Ja, daar had ik dan zelf iets minder mee. Het ging mij wel uiteindelijk om de muziek.
Je kan dat hele gebeuren heel objectief beschrijven eigenlijk, hè? Maar zijn er momenten waarop jij ook persoonlijk betrokken bent geraakt?
Nee, niet echt. Nee, ik was een soort rare combinatie, daar ben ik eigenlijk nog steeds van. Aan de ene kant gewoon fan, want ik vind het echt hele gave bands. Waar ik ook, als ik er nooit over zou hebben geschreven, heel vaak naartoe zou zijn gegaan. En ik was ook de buitenstaander die erover schreef. En tegelijk ken ik ze inmiddels allemaal natuurlijk al lang. Maar ja, ik heb ook als ik dan een voorwoord voor dat scrapbook schreef, dat wel gedaan. Of Maar ik ben nooit onderdeel... Het zijn nooit vrienden van me geworden of zo.
Maar ze wisten jou wel ook te vinden. Dus wat ik me afvroeg is van... Weet je nog hoe dat is gegaan? Dat je met hen aan de praat raakte? Dus dat je niet alleen hun muziek luisterde of naar live shows ging... maar dat je op een gegeven moment Dave of wie dan ook voor het eerst sprak...
Ja, maar dat was echt als journalist. En omdat de Limburger toen een chef kunst had, Guus Hoogaerts, die zelf vond dat de Limburger nadrukkelijk ook over subculturen moest schrijven. En dit was een van de meest bloeiende en opvallende subculturen van Limburg. Kon ik veel over ze schrijven. En het was natuurlijk ook, er was ook altijd iets. Ik heb echt, als ik in dat scrapbook kijk, zoveel stukken over ze geschreven. Maar er was ook altijd een nieuwe band. Of de oude band was weer terug. Of er was een nieuwe plaat. Of ze hebben natuurlijk in een vrij korte periode, en die zijn waar ze binnen de Beatles van de hardcore, hebben ze heel erg veel platen achter elkaar gemaakt. Onder andere namen en andere bands. Dus elke keer als er iets nieuws was, als Dave Reumers een nieuw project had, of Maurice of zij samen, of Backfire een nieuwe tour, of Backfire mocht wel naar New York, of Backfire speelde in het voorprogramma van Agnostic Front, ja, dat was altijd wel een aanleiding. En daarnaast ging ik ook voor muziekbladen schrijven. Ja, daarom schreef ik ook veel over hun. Er gebeurde altijd iets. Dus ik vond het heel spannend. Dus ik was daar graag bij. Ik vond het heel gaaf dat in Maastricht dan twee zulke goede bands, die eigenlijk voor de buitenwereld waren ze hetzelfde, dus werd ook altijd in één adem genoemd. Maar iemand die een beetje meer in de muziek zit, weet dat de muziek van Right Direction na All of a Sudden en Backfire totaal andere muziek is. En dat het ook totaal andere teksten zijn, totaal andere podiumpresentatie. Dus ja, dat komt toch allemaal maar mooi even uit Maastricht. Of zoals dat dan heette, M-Town, wat ik uit jouw podcast dan weet, wat ik niet wist. Dat een geuzennaam is die ze ooit hebben gekregen. Omdat vanuit die andere stad, Heerlen, waar Feeding the Fire en later Born from Pain uit voortkwam, dat eigenlijk een soort scheldwoord was voor Maastricht. Want dat had je natuurlijk ook nog. Je had ook allemaal ruzies tussen Maastricht en Heerlen. En weet je, had een soort competitie tussen Maastricht en Eindhoven. Ja, het was natuurlijk allemaal op globale schaal. Gaat het allemaal nergens over. Maar in de dagelijkse wereld van heel veel mensen speelde dat toen best wel een grote rol. Omdat het gewoon belangrijk was. Die subcultuur was een belangrijk onderdeel van hun leven.
Jij hebt, neem ik aan, Richard nog achter de drums gezien dus.
Ja, ook geïnterviewd een paar keer. En vaak inderdaad die eerste tours van Backfire. Eigenlijk alles in de slipstream van Rebel for Life was natuurlijk nog met Richard live.
Hoe was jouw eerste ontmoeting met hem? Kun je je dat nog herinneren?
Ja, die werd enigszins... vertroebeld door het feit dat mijn toenmalige schoonzusje eigenlijk net als heel vrouwelijk, hardcore, minnend Limburg verliefd was op Richard. Hij was echt een pussy magnet in het kwadraat. Dus ja, Richard was een hele knappe, charismatische gast. En daar hingen altijd alleen maar vrouwen omheen die een soort van... Ja, die is bijna zo kwijlend naar hem keken. Weet je, dat was echt soort, dat was heel grappig om te zien. Omdat dat natuurlijk een contrast is. Die scene draait dan zogenaamd omdat iedereen gelijk is. En er is ook geen verschil tussen de band en het publiek. En weet je, je kan eigenlijk gewoon, net zoals Wiebrand ooit van Backfire. Je kan even, als je in een paar weken snel gitaar kan leren, kun je daarna meteen in een band terechtkomen. Dus er hangt zo'n soort zweem om van laagdrempeligheid. Maar als je dan vervolgens op een festival zag hoe alle meisjes naar Richard Bruyne keken, wist je dat ook hardcore heeft sterren. En Richard Bruyne was de ster, de superster, zou je kunnen bijna zeggen, van de hardcore scene.
Dit was aflevering 3 van die M-Town Rebels Talk. In de volgende aflevering meer over belangrijke signalen die over het hoofd werden gezien.